Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Ja, dames en heren, goedemiddag is het nu. Het is 3:10. Ik zit niet in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit ook niet thuis onder de hoofdslapen van mijn dochter. Ik zit op een schitterende verdieping op een van de grachten in Amsterdam. Het is een mooie, grote, klassieke ruimte. Achter me bevindt zich eigenlijk een woonkamer. Maar ik kijk nu tegen een grote boekenkast aan. Deze hoek waar we zitten heeft alles van een werkkamer. De rest van de verdieping niet per se. En aan deze tafel waarin ik zit worden boeken geschreven. Er zit ook een schrijver tegenover me die ik zo meteen ga interviewen. Het is even mijn favoriete schrijvers. Ik heb heel veel van hem gelezen. En hij heeft nu een nieuw boek uit. Het heet Man zonder rijbewijs. Het gaat over zijn pogingen om een rijbewijs te halen. Ja, en eigenlijk alle gedachtes en ervaringen die auto's bij hem teweeg brengen. En dat zijn er veel. Het is een heel autobiografisch boek. Het is heel interessant. Het raakt heel veel aan op een hele terloops manier. Ik ga met hem spreken. Luister naar mijn interview dat ik nu ga afnemen. Hier aan deze tafel in de werkkamer van en met het interview dus Oek de Jong. Ja, Oek. Ik zet even de microfoon iets dichterbij.
Ja, okay, ja.
Heb je een beetje microfoonangst of niet?
Nee hoor.
Nee?
Nee, maar ik moet even...
Je kijkt ook een beetje achterdochtig naar die microfoon.
Dat heb ik nog nooit iemand horen zeggen.
Ja, toch is
nee,
het,
want het is zo'n groot zwart ding. Wat, ja. Kan hij niet lager?
Wil je hem lager?
Ja.
Ja, vind je dat prettig?
Dat? Ja.
Ja, ik had...
Iets meer naar beneden kan praten.
Ja. Ja. Daar hou je van naar beneden praten.
Nou, dat hij niet zo op zee aanwezig is.
Ja.
Maar jij vindt het wel... Jij bent dat gewend natuurlijk. In je...
Ja, ik praat
dit is veel fijner.
Ja. Dit is veel fijner.
Ja, prima.
Ja.
Ja.
Het is grappig, ik maak een podcast met mijn vriend Marcel van Roosmalen. En ik had op een gegeven moment... Hij had een klein microfoontje daarvoor. We nemen op afstand op. Wat hij op zijn tafel heeft staan waar hij dan in praat. Op een gegeven moment heb ik een andere microfoon voor hem gekocht. Die lijkt een beetje op deze. Met een betere geluidskwaliteit. Maar hij is toch weer teruggegaan naar dat kleine microfoon. Omdat hij gewoon de aanwezigheid van dat grote ding voor zijn neus... Dat werkte belemmerend. Dat werkte belemmerend voor hem. Maar dat
ja,
heb jij nu dus hem... eigenlijk ook.
Beetje, ja, omdat hij is ook zo groot en zwart. En,
ja, en aanwezig.
En ik zie Marcel in de studio altijd wel staan als hij zijn column voorleest.
Ja, dat is bij de radio.
Ja.
Ja.
Dan staat hij wel, dus dat is anders.
Zit je dat allemaal te bekijken ook? Kijk jij naar Radio 1?
Nee, ik heb Facebook.
Oh, je hebt Facebook. En dan zie je van alles voorbij komen.
Ja, dat is eigenlijk een grote informatiebron voor mij.
Ja?
Ik zit in een bubbel. Mensen die... ja, die interessante dingen erop gooien.
Vind je dat leuk? Hou je van Facebook?
Nou, op zich, nee. Niet mijn favoriete medium.
Nee.
Ik gebruik het gewoon puur zakelijk. Als er een nieuw boek komt en nu plaats ik af en toe berichten.
Ja.
Dat is het.
Ja.
Maar ik pik wel veel dingen van andere mensen op.
Ja, precies.
En er is dus iemand die...
Af en toe die columns van Marcel plaatst.
Ja, dus dan zie ik hem daar weer brommend.
Ja, brommen kan niet. Dat is een groot talent van hem. Maar goed, hangt dus wel op welke microfoon hij voor zijn neus heeft.
Ja,
maar goed, Oek, ik zit hier tegenover je.
Ja.
Omdat je een nieuw boek uit hebt gebracht.
Ja.
En als jij je bent even mijn favoriete schrijver. Dus als jij een nieuw boek uit hebt, dan heb je helemaal mijn attentie. En... ja, het houdt eigenlijk het midden tussen een roman en een soort memoir.
Ja.
Het heet Man zonder rijbewijs.
Ja.
Moeten we spoilen of jij nog steeds een man met of zonder rijbewijs bent op dit moment? Wil je daar dingen over kwijt? Of?
Ja, het is natuurlijk wel essentieel in het boek.
Ja.
In het boek ben ik... in elk geval op weg naar mijn rijbewijs.
Want daar gaat het over. Je bent aan het begin een man zonder rijbewijs.
Ja.
En dan besluit je dat, of tenminste, je hoopt dat daar toch verandering in te gaan brengen.
Ja.
En de vraag is of dat lukt op het eind.
Ja.
Laten we dat toch maar in het midden
ja,
laten.
Ja, dat wou ik ook zeggen.
Ja, heel goed. Laten we dat toch maar in het midden laten.
Ja.
Ja. Had je eigenlijk meteen door, toen je die rijlessen ging nemen, dit is een onderwerp voor een boek?
Nee, helemaal niet. Nee, nee. Ik vond het meteen leuk. Dat was echt een grote sensatie voor me. Dat ik... ik had een vast instappunt. Dus hier vlakbij mijn huis, dus bij de Westerkerk, steek ik de Rozengracht over. En dan heb je de Albert Heijn. En daar is een parkeerplaats. Er staan meestal vrachtwagens. Maar daar stond dus mijn instructeur met zijn VW Polo. En daar stapte ik in. En dan altijd moest ik een U-turn maken vlak voor de brug. Zodat ik de Rozengracht terug de stad uit kon rijden. En ik had meteen vertrouwen in hem. Het was een leeftijdgenoot, maar dat is ook iets magisch, denk ik. Dat je meteen veilig voelt bij iemand. En ik reed die Rozengracht af en ik was halverwege. Nou, ik vond het gewoon een sensatie. En vooral heel leuk om dus door een straat te rijden die ik al 100 jaar ken. Waar ik heel veel gelopen en gefietst heb. En opeens zit je daar in een auto. Dus ik vond het gewoon heel erg leuk om te doen.
Maar ja, dan heb ik als bijrijder wel eens door die straat gereden.
Ja, maar nu zat ik zelf aan het stuur.
Anders, hè?
En nu zat ik even op de trambaan en hij gaf een rukje aan het stuur. En zei, want die tram die zit nu vlak achter je. Ze rijden je zo aan, het kan ze geen flikker schelen. Dat was zijn eerste commentaar toen. Maar ik had niet meteen het gevoel, je vraag, of er een boek in zat. Ik maak af en toe dagboekaantekeningen en dat rijden, ja, dat werd onderdeel van mijn leven en er gebeurden gewoon leuke dingen. Dus ik heb nu en dan een aantekening gemaakt, maar het gevoel dat er een boek in zat of dat het een boek moest worden, want dat laatste is het eigenlijk vooral, het moest een boek worden. Ja, dat kwam pas een paar maanden nadat ik dat roze kaartje
in mijn portemonnee
had kunnen stoppen.
Nu heb je toch het einde, nu heb je toch de clue weggegeven.
Och ja.
Ja, ja, sorry, je hebt het zelf gedaan. Ik ga het er niet uitknippen.
Je kan het niet knippen. Nee. Nou, ja,
kan het wel knippen, maar ja, ik vind... Ja. Ja.
Het is voor het boek niet essentieel, nee. Omdat je...
Het is echt de ontrafeling van de moord.
Nee, het is geen spoiler. Oké, okay, nee. Dus ik heb het gehaald. Een paar maanden later had ik het gevoel... Nou, er zit gewoon een soort lading op deze gebeurtenis. Het is meer dan... inderdaad dat rijbewijs halen. Maar aanvankelijk had ik het gevoel van... ja, dit is gewoon een anekdotisch verhaal. Het is leuk voor een stuk in de zaterdagkrant van NRC of Volkskrant.
Ja. Ja, een oude stuntel die nog probeert om een rijbewijs te halen.
Ja, en dan met veel humor en zelfspot daar kun je een leuk verhaal van maken. En ik had ook een hele nieuwe blik op Amsterdam gekregen, omdat ik Amsterdam plotseling in al zijn uitgestrektheid, 200 vierkante kilometer, had gezien. Ja. Ik was in alle hoeken en gaten geweest. Ja, dus,
is een kilometer lang door Nieuw-West gereden.
Dus het had heel veel nieuws, ook mijn nieuwe blik op de stad opgeleverd. Ik had mijn liefde voor Amsterdam veel sterker gevoeld. Dus er zat gewoon een aardig verhaal in. Maar ik dacht, daar heb ik gewoon geen zin in. Dat interesseert me niet zo, om een anekdotisch verhaal te schrijven. En toen is me echt iets overkomen. Dat is de bekende orkaan im Geist. Ik weet niet of je die uitdrukking kent. Het is Rielke.
Kende ik niet, maar die ga ik nu ook nooit meer vergeten.
Ein orkaan im Geist.
Ja.
Rielke die schreef soms jarenlang geen poëzie. En op een gegeven moment heeft hij een boek gemaakt, dat zijn de elegieën van Duino.
Ja.
Die gedichten die hebben hem stormenderhand
overgenomen.
Overgenomen, ja. Dus dat heeft in heel korte tijd heeft hij toen een flink stuk van het boek geschreven. En dat noemt hij Ein Orkan im Geist. En ja,
me ook bedenken aan hoe Simenon schreef.
Ook.
Die altijd schrijfaanvallen kreeg. Dus die deed eigenlijk het hele jaar niks.
Ja.
En dan kreeg je volgens mij 3-4 keer per jaar kreeg je een schrijfaanval.
Ja.
En dan schreef je in een week schreef je een boek.
Ja.
Waardoor hij dus eigenlijk een heel lethargisch leven leidde. En tegelijkertijd een gigantische productie had van 3-4 boeken per jaar.
Ja. Ja. Ja, maar daar moet je op durven vertrouwen, denk ik. Dat er zich toch van alles in je ophoopt.
Ja.
Terwijl je dan zogenaamd niet werkt.
Ja, precies. Het wonderlijke is, dit is een van mijn favoriete anekdotes all time. Dat hij had een moeder, Simon, die woonde in Luik is geloof ik zijn geboorteplaats.
Mm-hmm.
En daar had hij helemaal geen contact meer mee. En op het moment dat die moeder overleed, die hij dus nooit meer sprak, zijn die orkanen in zijn geest helemaal opgehouden. Dus daarna heeft hij nooit meer een fictiewerk geschreven.
Oh, dat is heel interessant.
Ja.
Ja. Ja. Zoals Proust eigenlijk pas op gang kon komen met zijn recherche nadat zijn moeder was overleden.
Ja, had Simenon eigenlijk het omgekeerde.
Ja.
Ja, fascinerend. Ja. Hè? Daar kan je eeuwig over nadenken.
Nou ja, moeder-zoon-relaties, en dat zit ook in mijn man zonder rijbewijs.
Zeker.
Dat zijn natuurlijk zeer beladen relaties.
Ja.
Maar ik zal nog even het orkaantje...
Wanneer kwam die orkaan in Geist, kwam die bij jou?
Nou, ik had een wandeling met Jan, mijn geliefde, had ik een wandeling gemaakt in een park. En ik was op zondagmiddag thuisgekomen en even op bed gaan liggen, lekker wegzakken. En ik werd uit die sluimer wakker en toen begonnen enorm veel ideeën op te komen, hè, over wat uiteindelijk dit boek is geworden. En eerst was ik te lui om op te staan. Ik dacht, nou, ik onthoud het wel. Maar na een half uur werd het gewoon te veel. Dus toen ben ik opgestaan en ben ik aantekeningen gaan maken.
Dat is dan echt iets wat niet meer te stoppen is in je hoofd.
Ja, dat gaat achter elkaar door.
Is dat altijd hoe een boek, of begint een boek vaker op die manier bij jou?
Ja, het Zwarte Schuur is ook wel, zeggen, in een paar gutsen zou je kunnen zeggen, is dat de opzet van het boek. Hè? Want het schrijven ben ik 4 jaar mee bezig geweest.
Ja.
Met allerlei onderbrekingen. Maar zeg, ik heb het laatst in mijn dagboek heb ik het nagelezen dat Zwarte Schuur is gewoon in, zeggen, 3 grote gutsen.
Orkanen, is dat
ontstaan. En bij Man zonder rijbewijs is dat, hè, dus dat ging eigenlijk die hele zondag ging dat gewoon door. Ik ben opgestaan, ik heb aantekeningen gemaakt. Toen ben ik naar het huis van Jan gegaan om te eten. Na het eten ben ik in een leunstoel gaan zitten en opnieuw urenlang aantekeningen maken. En om 10:30 had ik het gevoel dat er een compleet verhaal stond. Ja,
wat je alleen maar even hoefde uit te werken.
Ja,
en op te
dat lijkt dan zo. Hè? Maar bedoel ik, je hebt een framework, hè? Of een ontwikkeling, een boog. Je hebt een verhaal neergezet. Nou, toen heb ik het weer weggelegd. En toen ben
is dat
ik
eigenlijk iets ook een beetje angstaanjagends als dat gebeurt? Of is het,
nee,
is het,
dat is
puur natuurlijk prettig?
Ja, maar ja. Het is iets, het overkomt je.
Ja.
Ik besteed er ook niet zoveel aandacht aan. Dus ik heb niet meteen het gevoel van, er is een boek in aantocht. Het is meer dagelijks leven.
Behalve dus dat op het moment dat die orkaan er is, moet je er wel aandacht aan schenken. In die zin, dan moet je eraan overgeven.
Ja.
En dan moet je opschrijven wat er in je hoofd komt. Nou, eerst dacht je, dus ik onthoud wel, maar dan moet je toch gaan schrijven.
Ja,
dat is ook gewoon te zonde om dat te negeren dan. Want dan wordt er je eigenlijk van alles aangeboden.
Ja, het is totaal dwingend. Hè? En elke schrijver weet natuurlijk op den duur dat dit gewoon een enorme uitbarsting van je onderbewuste is. Hè? Iets wonderbaarlijks is en blijft het. Hoe vaak je het ook meemaakt. Hè? Dat al die ideeën gewoon zichzelf aandienen. Het is ook alsof er een net boven water wordt gehaald. Zo,
ja, waar ideeën in liggen.
Waar die vangst in zit.
Ja.
En het is totaal dwingend. Maar ja, ik heb verder niet ik ben er niet meteen mee gaan werken. Ik heb het weer weggelegd, want ik was nog niet overtuigd eigenlijk. Ik heb het weer weggelegd. En
want het kan ook zijn dat je zo'n orkaan hebt en dat het dan toch te mager blijkt of niet.
Nou, ik was nog niet ervan overtuigd dat ik een boek kon schrijven wat boven die anekdotes uitkwam. Ja. Dus in die eerste golf heb ik eerst, laten we zeggen, voornamelijk vanuit mijn geheugen heb ik die hele cyclus van die rijlessen gereconstrueerd.
Uh-huh.
Allerlei incidenten die daarin zitten. En ik begon toen ook, mijn geheugen begon toen ook allerlei herinneringen die ik heb aan auto's, aan autoritten. cruciale autoritten, geliefdes die ik heb gehad met een bepaalde auto.
De Renault 4's van je ouders, niet te vergeten.
De Renault 4's van mijn vader en moeder. De Citroën Traction Avant, die prachtige auto uit de jaren 50 van mijn grootvader. Ja. Dus dat begon allemaal, al die verhalen begonnen op te wervelen in mijn geheugen. Dus dat had ik allemaal genoteerd. Maar ik was dus kennelijk, dat was kennelijk nog niet genoeg. Ik heb het weer weggelegd. Maar 2 maanden later gebeurde precies hetzelfde.
Weer een orkaniumgeist.
Ja, dus ook weer na een wandeling een beetje. Dit is ook gewoon heel karakteristiek hoor. Dat ideeën komen altijd in een soort leegte. Dus je bent zogenaamd aan het niets doen. Ja. Je bent zogenaamd aan het suffen.
Zoals je ook altijd op de fiets of onder de douche ideeën krijgt. Ja, ja, dat zijn ook bij uitstek van de gelegenheden.
Ja,
ja.
De douche 's ochtends is voor mij een bekende plek.
Ja.
Om een idee te krijgen.
Ja.
Of kort na het wakker worden.
Ja.
Maar ja, dat is allemaal zo vanzelfsprekend en achterloos of zo, hè, gebeurt dat bijna. Het enige wat je moet doen is gewoon goed opletten. En dat leer je natuurlijk als schrijver of mensen die met dit soort processen werken, leer je dat. Je wel goed oplet wat er voorbij komt. Maar na die tweede keer, toen had ik het gevoel, of ik het nu wil of niet, moet dit gewoon gaan doen.
Ja, dan heb je toch ook het gevoel dat het je. De fase of dat iets hogers is of juist iets diep vanuit je binnenste, maar dat het je bijna opgelegd wordt om dat te gaan maken, dat boek.
Ja. Ja. Nou ja, lang geleden heb ik die bekende uitspraak van Flaubert gelezen. Hè. Jij als schrijver bent niet degene die het onderwerp kiest, hè, maar het onderwerp kiest jou. Dat is waar. En ik denk dat je, dat een, ja, zeker een literaire auteur, hè, dat die daarop moet afgaan. Dus je moet kijk, een commerciële auteur werkt meer van buitenaf, zou ik zeggen. Die denkt van, nou, dit is een onderwerp waar ik gewoon succes mee kan hebben. Ik heb een methode om dat onderwerp te behandelen.
Ja, ik moet nu weer een thriller over een kunsthistoricus gaan schrijven.
Ja, ik ga gewoon aan de slag.
Ja.
Daar heb ik respect voor, maar dat is een heel andere manier van schrijven. En een literaire auteur staat meer onder een soort dwang. Het is ik kan eigenlijk me ook alleen helemaal uitleveren aan een boek wat me opeist. Dus iets wat van diep weg in me opkomt. Waar ik me aanvankelijk, dat is eigenlijk steeds terugkerend, verzet ik me daartegen. Dus bij Zwarte Schuur heb ik me aanvankelijk ook verzet. Ik had dus daar had ik die ook een aantal van die grote golven van ideeën gehad. Toen ben ik toch weer maandenlang iets anders gaan doen.
Bokkig.
Bokkig misschien. Ja. Maar ook bij Zwarte Schuur was het natuurlijk. Het cruciale gegeven is daar een jongen van 14. Die in een hooischuur in Zeeland, zo'n zwarte schuur, de dood van een meisje veroorzaakt. En ja, daar zijn leven lang mee verder moet.
Ja.
Hè? Dus toen dacht ik van, kan ik dit wel aan? Hè? Kan ik me gewoon verplaatsen in iemand die zo zwaar getraumatiseerd is? Daar heb ik ook, dat is ook een moment wat ik heel duidelijk geregistreerd heb. In Frankrijk zat ik in een soort lichte motregen, zat ik in het dal bij ons huis, zat ik naar de opkomende maan te kijken. En toen zat ik weer te denken van, moet ik dit gaan doen? Ik twijfelde, ik aarzelde echt als een man aan de rand van de afgrond. En toen had ik het gevoel van, nou ja, ik moet me hier gewoon aan onderwerpen. Zo voelt het voor mij.
Ja, en dan is de grote vraag natuurlijk, waarom kiest dat idee jou?
Ja.
Een idee waar je dus zoveel weerzin bijna tegen hebt om je eraan over te geven. Of zoveel terughoudendheid, laat ik het zo zeggen.
Dat is geen weerzin. Dus nee, terughoudendheid.
Maar ook een soort beetje angst. Zo'n naar gegeven waar je dan
bij zwarte schuur
niet bij de rijbewijs, maar bij die zwarte schuur. Ja. Bij zwarte schuur zeker.
Ja.
Waarom gebiedt jouw binnenste het jou om dat dan toch te gaan doen? Dat is natuurlijk het raadselachtige van dit alles.
En dat blijft ook raadselachtig.
Ja.
Omdat het echt uit jezelf komt en uit jouw onderbewuste. Heb je eigenlijk als vanzelf, denk ik, een hele sterke emotionele binding met dat gegeven. Dus het moet, het dringt zich aan je op.
Ja.
Er is iets wat om uitdrukking
vraagt.
Ja.
En dat bij man zonder rijbewijs, om daarop terug te komen, bleek dat ze ook gewoon waar te zijn. Dus dat is, het is een memoir, zou je kunnen zeggen. Ja. Met natuurlijk hele stukken die gewoon van de romanschrijver afstammen. Maar het was ook echt een onderzoek voor mij.
Het voelde ook een beetje voor mij als een inlossing of als een appendix, zoals je wil, zo je wilt, bij je Vampier in Oceaan.
Het ligt in het verlengde.
Ja.
Het is, laten we zeggen, op waar de zomerjurken kun je coming of age noemen. Pier en Oceaan op een heel ander niveau en op een heel ander punt in mijn leven.
Ja.
Ook zo'n soort geschiedenis. Alleen dan is uitgebreid naar 3 generaties. En dit, vooral die terugkeer naar mijn vader en moeder. Dus op mijn 68ste nog een keer naar dat huwelijk kijken. Naar deze mensen. Toch weer een nieuwe blik op ontwikkeld. Ja, het is eigenlijk een derde stap.
Hey, en ook je zegt dus van, ik zeg, het is raadselachtig waarom je binnenste je gebied om zo'n boek te gaan schrijven, waarom het onderwerp jou kiest.
Mm-hmm.
Dan zeg je, dat is raadselachtig en dat blijft ook raadselachtig. Is dat ook achteraf als je zo'n boek geschreven hebt, en dat geldt dan zowel voor Zwarte Schuur als voor Man zonder rijbewijs of voor elk boek, dat je achteraf misschien denkt, blijkbaar moest ik dit, dat je ineens snapt waarom je dat moest gaan onderzoeken. Dat verhaal?
Ja, in het geval van Man zonder rijbewijs begrijp ik dat zeker.
Kan je daar iets over vertellen?
Ik denk dat het halen van dat rijbewijs, waar ik dus nooit naar getaald heb. Dus ik ben niet een man die tientallen jaren gebukt is gegaan onder het feit dat hij geen rijbewijs had.
Je voelde je eigenlijk een treinreiziger puur zang.
Ja,
en nog steeds, denk ik.
Mensen die zeggen, ik ontleen aan het bezit van een auto een enorme vrijheid. Nou, heerlijk, maar dat voel ik dus helemaal niet.
Nee.
Dus ik heb er eigenlijk gewoon nooit naar getaald. Maar toen ik het één keer had, en dat is dus die lading waar ik het in het begin over had. Dus dat er een lading op dat onderwerp zat. Ik heb eigenlijk uit willen zoeken van waarom zit hier nou zo'n lading op. Dus lading is echt een term uit psychotherapie. Dus een therapeut kan tegen jou zeggen, wat je nu vertelt, daar zit echt lading op. En dus hier zat die lading op. En dat ben ik gaan uitzoeken in dat boek. En ik denk dat het op diepste niveau is het voor mij toch een soort laatste stap geweest van een volledig aankomen in de wereld. Zo voelde het voor mij. Dus dat was vooral die eerste tocht die ik op de ring maakte. Dat beschrijf ik ook. Dus dat je echt gedwongen wordt om mee te gaan in die verkeersstroom. Precies de juiste snelheid rijden.
Ja, invoegen
alles. Ja. Je doet alles volgens bepaalde regels. En als je het niet doet, heb je gewoon een levensgevaarlijke situatie. Dus je voelt een enorme dwang. En tegelijkertijd was het voor mij ook iets fantastisch. Zodat ik daar dus in die stroom, dat ik daarin meeging in die auto.
Ja.
Dus het, dat was denk ik op diepste niveau de ontdekking dat ik, en daarom ben ik ook teruggegaan naar mijn ouders en vooral naar de eenzelvigheid van mijn ouders. Naar de jongen die ik was toen ik op mijn 18 in Amsterdam kwam. Wel bespraakt, makkelijk met mensen omgaand, maar in feite heel teruggetrokken, terughoudend. Mensen ontwijken, dat is de kant van mijn moeder. Dat zat heel sterk in me. En gaandeweg ben ik dat gaan ontdekken. In mijn 30e jaar ben ik in een zware depressie geraakt, waardoor ik jarenlang echt niet heb kunnen werken. Dus dat waren gewoon, ik was wel enorm belast toen ik, op mijn 18e in de Frederik Hendrikstraat 4 hoog achter ging wonen. Dus die momenten ben ik als schrijvend weer op gaan zoeken. Want ik vroeg me af van waarom. Ik heb in mijn leven misschien 2 keer een selfie genomen. En een van die keren is dat ik op een stadsdeelkantoor dat rijbewijs haalde. Ik doe dat nooit. Ik vind dat zo gênant. Ja. Maar ik was trots. Ik was blij. Het betekende echt iets voor me.
Ja. En de overdrachtelijke betekenis is dat je inderdaad van toeschouwer deelnemer was geworden.
Ja, en dat
met
dat
het halen ik, van het rijbewijs.
Ja, en ja. Dat, het is misschien heel bizar om te zeggen, maar dat zie ik gewoon als een heel geleidelijk proces in mijn leven. Dat ik dat mijn verbinding met anderen, met de buitenwereld steeds makkelijker, soepeler is geworden.
Het klinkt... En blijkbaar ook als een overwinning, terwijl je het toeschouwerschap natuurlijk ook als iets groots kan zien.
Ja, dat blijf ik natuurlijk ook, hè, want ik ben een...
Je bent een schrijver.
Ik ben een schrijver, ja. Hè, ik ben een beschouwer. Daar heb ik talent voor, dat ligt me. Maar toch ben ik daar ook altijd wel mee bezig geweest om... Ik vind het een beetje bizar klinken van, hè, ik ben 70 geworden om dit soort dingen nog te zeggen, maar ik heb in mijn leven toch heel veel met remmingen te maken gehad. En dat camoufleer je voor jezelf, dat camoufleer je voor de buitenwereld. Niemand merkt daar iets van, niemand kan zich dat eigenlijk ook voorstellen. Maar ik heb daar wel heel sterk mee te maken gehad.
Dat zijn bijvoorbeeld sociale remmingen.
Ja, dat je... Jarenlang moeite kost om de telefoon te pakken en een bepaald gesprek te gaan voeren. Je doet het wel, maar bij elke keer voel je dat je toch even ergens doorheen moet. Hè?
Voel je een soort kleine golf van misselijkheid over je komen of angst of weet ik veel.
Gewoon wat. Een remming. Ja. Je moet een stap zetten om dat te gaan doen. Ik denk dat veel mensen dat voelen. Zeker. Maar er zijn ook legio mensen die dat helemaal niet kennen, denk ik. Dus dat was eigenlijk, het schrijven van dit boek was echt een ontdekkingsreis. Ik was echt naar iets op zoek van, en ik heb...
Dat heeft dus heel erg te maken met hoe jij nu bent en hoe jij nu in de wereld staat.
Ja, waar ik het punt waar ik nu gekomen...
Waar je nu gekomen bent en dus ook waar je vandaan komt automatisch.
Ja, ik wilde dus weten, waarom zit er zo'n lading op dat
rijbewijs?
Op dat rijbewijs en op wat daar gebeurd is.
Ja.
En als schrijvend ben ik dat, heb ik dat wel boven water gekregen.
Ja. Ja. Nu vond ik het een verrukkelijk boek, een heel interessant boek. Ik heb het met ontzettend veel plezier van begin tot eind uitgelezen. Ik vond de stukken over je ouders, daar heb ik gewoon echt... Ja, daar smul ik zo van. Ook omdat ik dus een gigantische sukker ben voor Pier en Oceaan. Dat is een van mijn lievelingsboeken. En omdat het zeker die stukken over je ouders voelen zo als een soort sleutel ook tot Pier en Oceaan bijna, zou ik willen zeggen.
Ja.
Dat extra interessant. Maar het is sowieso... Het voelt ook wel weer zo vers wat je over ze schrijft.
Omdat ik ook weer een nieuwe blik heb.
Hoe kan dat toch?
Ja, verbazingwekkend.
Wat is dat toch met het mensenleven? Dat die mensen inmiddels al lang dood en begraven, dat die je nooit loslaten. Dat heb ik niet over jou specifiek, maar voor iedereen geldt dat.
Ja. Nou, om te beginnen, ik ben natuurlijk schrijver. Hè? Dus dan ligt het meer voor de hand om je daarmee bezig te houden dan wanneer je...
Zeker, maar dan kan je ook zeggen schrijven. Van nou, op een gegeven moment als je 50, 55 bent, ben je ook een keer uitgeschreven of ben je ook een keer uitgedacht over die mensen. Maar zo werkt het dus niet.
Nee, het is niet dat ze op mijn nek zitten of dat ze me dwars zitten.
Nee.
Normaal zitten ze op de... achtergrond in mijn leven. Ja. Ik voel me op een liefdevolle manier verbonden met mijn ouders. Er zit helemaal niks dwars. Ik hoef niks meer op te lossen. Maar het is simpelweg interesse.
Ja, en je nieuwsgierigheid slaat er nog altijd van aan.
Ja, dus en dat is natuurlijk ook heel logisch dat per levensfase dat verandert. Dus op Wijne Zomerjurken was ik 26 toen ik dat schreef. Dat is eigenlijk mijn eerste blik op mijn opvoeding en op mijn ouders. Maar ja, wat weet je op je 25ste van je ouders? Ja. Je kent ze als vader en moeder, maar verder weet je bijna niks van hun leven.
Vooral omdat je zelf nog zo weinig geleefd hebt.
Tuurlijk.
Dus je kan je helemaal niet identificeren met hun stokoude wezens die ze zijn.
Als jong mens heb je maar een uiterst beperkte, smalle blik.
Ja, het is alsof je op een heel klein kokertje kijkt.
Ze zijn alleen papa en mama voor je. En
daar ben je woedend over.
En mensen tegen wie je je afzet. En wie je zo ver mogelijk vandaan wilt. Maar dat verandert natuurlijk. Hè. Zodra mensen kinderen krijgen, gaan ze al anders meer begrip voor hun ouders hebben. Ja, ik vind het alleen maar heel...
Ja, en als je gewoon doorkrijgt wat voor een warboel het leven is.
Ja, nog
meer.
Dat je
denkt, die warboel hebben zij ook ingezeten.
Ja, ja. Ik vind het alleen maar heel fascinerend dat ik gewoon nog steeds... ook omdat ik nu voor dit boek heb ik ook veel brieven kunnen lezen van met name van mijn moeder. Ik vind het heel fascinerend dat ik nog steeds dieper in die levens kijk. En een cruciale zin in de Man zonder rijbewijs is voor mij dat ik het leven van mijn ouders, dus van jongs af aan tot hun dood, zou ik heel graag in een film willen zien. Hè? Dus maar dan in een zwart-wit film, omdat zij uit een zwart-wit tijdperk komen.
Dat past.
En omdat ik van zwart-wit films hou. En dan allemaal scènes uit hun leven. En de conclusie die ik eraan verbind is dat ik... dan zou ik voor een deel mensen zien die ik ken. En voor een deel mensen die ik dus gewoon absoluut niet ken. Hè? Omdat natuurlijk een groot deel van het leven van je ouders speelt zich buiten jouw gezichtsveld af.
Ja.
Hè? Er zit ook zo'n cruciale scène in. Mijn vader is een staatssecretaris geweest in kabinet Den Uyl en Van Agt. En op mijn 2 of 23ste ben ik een keer aanwezig geweest in de Tweede Kamer toen hij daar moest zijn voor de algemene beschouwing. Dus over zijn begroting. Nou, dat was... Dat was voor mij een enorme eye-opener om mijn vader dus in die Tweede Kamer aan het werk te zien. En later in zijn grote werkkamer in het ministerie met een stel ambtenaren. En toen ik dat verhaal dus aan mijn therapeut vertelde in het souterrain aan het Vondelpark. Toen zei hij tegen mij, en dat was een fantastische zin. Toen zag je vader eigenlijk voor het eerst op waarde grootte.
Ja.
Dus niet meer die man thuis die geen gezag had en die zijn leesbeeld kwijt was. En altijd op zijn werkkamer zat en... Maar opeens een heel andere figuur.
Ja, een beetje een sukkel, zoals hij thuis. Of tenminste, iemand die ook niet helemaal serieus werd genomen door je moeder. Of altijd een beetje...
Ja, mijn vader was een hele begaafde, maar ook heel eenzelvige en ook narcistische persoon. Die in het gezin langzaam maar zeker alle gezag kwijtraakte.
Ja.
Hij trok zich gewoon helemaal terug in die werkkamer en in zijn werk. Was ook heel veel van huis. En mijn moeder, die... ook vanuit haar frustraties en minderwaardigheidsgevoel. Nou ja, het is een heel complexe huwelijk is dat geweest van twee op zich heel lieve mensen die gewoon niet bij elkaar pasten.
Ja.
En dat verdriet daarover, dat blijf ik wel voelen. Ik ben de oudste en daar ben ik echt heel erg door getekend.
Ja, dat kan je ook altijd nog oproepen. Dat
absoluut.
Als je aan jezelf denkt in die jaren, dan voel je weer die onmacht daarover.
De beklemming. Ik had laatst een mailwisseling met een van mijn zussen. En die schreef dat ook, dat thuis... omdat door die spanning tussen die twee mensen, die maar niet oploste, die alle twee steeds weer probeerden om dat huwelijk goed te krijgen, een weekend weg om te gaan praten, alle strijd die er was ook over het geloof, want wij zaten in een christelijk milieu. Mijn zusje zei ook, het was heel beklemmend eigenlijk om daarin te zitten. En dat kan ik nog zo oproepen.
Dat kan je nog zo oproepen. En hoe heeft het dan met die orkaan in Geist te maken dat je ineens weer een soort nieuwe blik op je ouders krijgt? Alsof je het schilderij weer even schoonmaakt of zo.
Nou, ik denk wat zo'n orkaan veroorzaakt is dat ik... Ik geloof dat in zo'n creatief proces dat wat zich steeds voordoet is dat jij eigenlijk als persoon dat je een soort opdracht geeft aan iets wat voor jou in de diepte aan het werk is. Dus ik had het gevoel, er zit lading op dit onderwerp, maar moet ik er iets mee? En op een gegeven moment Dus dat, in feite stel ik een vraag. En op een gegeven moment komt daar een antwoord op. En dat is dus die golf van ideeën. Dat is gewoon eigenlijk de eerste aanzet van dat dus iets in mij of mijn onderbewust of hoe je dat ze de black box of hoe je het wilt noemen, laat mij zien van ja, er is inderdaad iets aan de hand.
Ja.
En dan komen die ideeën naar boven.
Ja.
Dan volgt een tweede golf en dan ga ik werken. En dan
is dus eigenlijk ook tijd voor herziening van alles wat je over je ouders weet en gedacht hebt en de alle ideeën die je daarover gevormd hebt en de blik die je daarop hebt. Dan is het misschien ook tijd om dat weer eens te gaan verversen.
Misschien. Ik ben dus de afstand tussen dit boek en Piano Oceaan, dus een grote familiegeschiedenis, is 10 jaar.
Ja.
Dus ik zit echt in een andere levensfase. Ik ben heel veel brieven van mijn moeder zijn me eigenlijk in handen gespeeld. Hè. Dus na Pier en Oceaan ben ik benaderd door een medicus in Dordrecht. En dat was de zoon van wat ooit de beste vriendin van mijn moeder was. En mijn moeder was een enorme briefschrijfster. Mm-hmm. In die tijd belde je natuurlijk niet, maar je schreef brieven. Dus tussen 45 en 55 heeft mijn moeder, ik denk 2 keer per week, echt een volledig openhartige brief geschreven aan haar vriendin Meta. Meta,
dus dat zijn er honderden.
Harden. Dat zijn er honderden.
Ja.
En deze man, die was heel erg onder de indruk van Pier en Oceaan. Zijn moeder had al die brieven bewaard en die zei, die zijn voor jou. Dus zij zat waar jij nu zit en we hebben een hele middag zitten praten. En die brieven, dat heeft me eigenlijk ook weer een hele nieuwe blik op mijn moeder gegeven. En vooral rond haar 25e gaat ze dus werken. Ik vermeld het heel kort op het eind, maar het is voor mij cruciaal. Gaat mijn moeder werken in een kinderthuis in Zandvoort, op de Duinen. Mm-hmm. Groot Kijkduin. 150 kinderen en een vrouwengemeenschap. Alleen vrouwen werkten daar. En mijn moeder raakte in de ban van een 10 jaar oudere vrouw, de directrice. Dat werd een lesbische verhouding. In 1950. Dus toen was homoseksualiteit, daar werd niet over gesproken, bestond niet. Het was gevaarlijk. Of het nog strafbaar was in Nederland, weet ik niet. Maar in Engeland zeker.
Het was in ieder geval not done.
Het was not done.
Ja.
Dus er was natuurlijk een heel uitzonderlijke en moeilijke situatie voor mijn moeder. Mm-hmm. Maar ze wist wel eigenlijk meteen dat die kussen van deze vrouw op haar een heel ander effect hadden dan de kussen van mijn vader, met wie ze toen verloofd was. En dat is voor
van
mij,
welke man misschien, ik weet niet hoeveel ze gekust had in haar leven. Maar goed.
Heel weinig in die tijd. Ja. Ja, ontzettend bleu en uit zo'n milieu waar je.
Maar goed, in ieder geval was het met die vrouw heel anders dan met je vader.
Ja,
ja.
En dat was niet een, ik denk dat ze 1 of 2 keer met haar echt naar bed is geweest, maar het was wel een passionele verhouding. Ik kende dat gegeven wel, maar mijn moeder had het altijd afgedaan. Er was een vrouw in dat kinderhuis en die zat achter me aan. Dat was eigenlijk het verhaal. Maar door die brieven begon ik het. Het bekende kwartje wat valt of zo. Toen begreep ik ineens zoveel meer. Dus de spanning tussen mijn moeder en mijn vader. Ze is eigenlijk met hem getrouwd. Ja, onder druk van de conventies. Die toen natuurlijk heel sterk waren voor een vrouw. Ze heeft zich opgeofferd. Ze heeft eigenlijk heel veel gevoelens opzij moeten zetten om dat te kunnen.
Als vrouwen zich natuurlijk sowieso in die tijd veelal moesten opofferen.
Ja.
Zelfontplooiing was natuurlijk überhaupt al niet.
Ja, en je moest ook wettelijk verplicht stoppen met werken.
Precies.
Wat voor mijn moeder ook.
En dan was het ook nog dus haar geaardheid misschien die ze moest onderdrukken.
Ja.
En ook nog haar depressie, die ook nog, wat zoals je schrijft, was nog geen volksziekte.
Ja.
Ook als zodanig niet onderkend werd.
Ja.
Ja.
Ja. Dus ik heb, deels door zelf ouder te worden en deels door omdat ik gewoon echt nieuwe informatie vond over mijn moeder in die brieven, is mijn blik op haar, op mijn vader, op dat huwelijk
heel erg veranderd.
Ja, toch wel weer sterk veranderd.
Ja, ja. Toch is het zo dat je vroeger veel meer verbond met je moeder had en dat je later eigenlijk meer naar je vader bent toegetrokken.
Ja, Ja, ik zou wel eens van anderen willen weten of ze dat ook kennen. Maar ik ben dus in de loop van mijn leven, dat heeft zich ergens in mijn 30 jaar afgespeeld, ben ik van een moederskind veranderd in een vaderskind. Heb je wel eens mensen dat horen vertellen?
Nee, maar ik zal er vanaf nu zal ik erop letten.
Want je spreekt zoveel mensen.
Zeker.
Dus, en dat is een heel erg nare gebeurtenis. Ik heb dus in mijn 30 jaar op een bepaalde manier echt gebroken met mijn moeder. Dus ik ben gestopt om over echt intieme dingen met haar te praten, wat ik tot dat moment wel deed.
En je begint het boek, of tenminste, ik weet niet of het allereerste begint, maar in het begin zit een fantastische, ja, het is het begin, want dan zit je in die Renault 4.
Ja.
Met haar, je bent aan het rijden. En je schrijft dan een zin of een observatie die ik zo typerend voor jou vind, omdat die zo helder en zo waar is. Namelijk dat je het talent hebt of de gave dat je in staat bent om, zal maar zeggen, soort gesprekken met je moeder te voeren. Ik paraphraseer het nu heel slecht. Hè?
Ja.
En haar soort confessies te ontlokken of soort zware, diepe gesprekken.
Ja.
En dat je daar een soort wellust in hebt om dat te doen. En je voelt trots, maar je schaamt je er ook voor.
Ja.
Je voelt er tegelijkertijd schaamte voor.
Ja.
Ja, dat vind ik zo'n goede. Ik kan die situatie, en dat hele gegeven, kan ik me zo goed voorstellen. Ja. En die mix van emoties die je daarover kan hebben.
Ja.
Nou goed, dat vind ik dus een typische observatie voor jou om te beginnen. Ja. Waardoor je ineens, dat je denkt, ja precies. Precies zo is het en zo snap ik wat je bedoelt.
Ja.
En dat is natuurlijk ook die soort hele diepe intimiteit die je met je moeder had.
Ja.
Dat je gewoon met haar kon praten en dat ze jou dingen vertelde.
Ja, want ze was ongelukkig en in mijn puberteit begon ik dat te zien. En zo rond mijn 17e, want dat was die scène, dat is de eerste keer dat ik auto reed en bijna crashte met mijn moeder naast me.
Ja.
Ja, ik vind het leuk dat je die observatie zo naar voren haalt, omdat ik vind het ook echt fantastisch op de een of andere manier om zo diep in zo'n ervaring door te dringen dat ik dat precies bloot kan leggen.
Ja.
Hè? Begrijp je dat?
Ja, dat begrijp ik heel goed, maar daar ben jij ook de meester in wat mij betreft.
Ja, maar het bevredigt me ook heel erg. Dat ik het gevoel heb dat ik echt iets bij de strot heb of zo, van dit was het.
Ja.
En ook dat ik dan voor mezelf toe durf te geven van dat het eigenlijk ook voor een jongen van 17 gewoon ongepaste gesprekken zijn met je moeder. Je kan niet op die leeftijd met je moeder over haar huwelijk en met jouw vader praten.
Nee.
Dat is, je voelt, dus ik heb haar gewoon daartoe gebracht, verleid in feite.
Ja.
Daar zit ook iets niet goed.
Ja, het is bijna incestueus.
Ja, ja. En dat is, en daarom is die scène ook zo ontzettend geladen.
Ja.
Want in dat te hard rijden en dan ook de verleiding die ik voel om nog harder te gaan en dat ongeluk te krijgen.
Ja.
Daar zit iets, het is natuurlijk voer voor psychologen. Daar zit iets heel... er zit natuurlijk een destructiedrang in, er zit woede in.
Het sadistisch ook.
Ja, dat is een. Die herinnering, dus toen ik begon te schrijven, want we hadden het over die twee visioenen die ik had van het boek. En ik heb in Frankrijk op een gegeven moment besloten: oké, ik ga het schrijven. En deze scène, dus dat autorijden met mijn moeder op mijn 17, dat knalde er meteen uit.
Ja.
Dus toen was ik ook, dat is gewoon in.
Nog even, Oek, want je zegt dus dat jij het heel bevredigend vindt om zo, om zo'n soort cocktail van emoties en die hele situatie zo te beschrijven dat je denkt, zo klopt het en zo is het. Dat begrijp ik precies, want ik voel die bevrediging dus helemaal met je mee. Dat is waarom ik je zo graag lees. Onder andere, omdat jij heel vaak in situaties, het is vaak een constellatie, mensen die in een ruimte zijn en de een zegt iets tegen de ander. En dan op een manier zet je het beeld stil en beschrijf je precies hoe het zit en hoe de verschillende emoties en de verhoudingen ook zijn.
Daar zit voor mij echt een, ik weet niet precies het goede woord, bevrediging, voldoening.
Dat is jouw handelsmerk ook.
Ik vind het fantastisch, omdat...
Maar ga je dan... Dus je ziet jezelf en je moeder weer zitten in die Renault 4.
Ja.
Ga je dan gewoon bijvoorbeeld een dag zitten nadenken van hoe zat dat nou? Wat was ik daar aan het doen? Hoe was het een verhouding?
Nee, dat komt echt al schrijvend. Hè?
Al dus schrijvend.
Je
schrijft met de hand,
het is echt als musiceren. Dus je begint te spelen en dan gebeurt er iets. En met schrijven is voor mij precies hetzelfde. Dus je hebt die techniek, hè? Die zit in je vingers. Je weet hoe je het moet doen, maar je begint te schrijven en dan overkomt je iets.
Ja. En dan moet het wonder gebeuren.
Ja, en dan schrijf ik het wel in 3 versies. Maar de derde versie is echt afwerken. Maar in de eerste 2 versies ben ik gewoon...
Doe je met de hand, hè?
Ja, dan ben ik met een vulpen. En dan ben ik de hele zaak echt aan het ontdekken. Van,
In die handeling van dat schrijven met je vulpen... en in de concentratie van hoe je nadenkt... en je bent natuurlijk ook een soort... Je leidt je geest af omdat je gewoon die letters op papier moet schrijven ook... Dat tempo is natuurlijk belangrijk, daarom typ je niet, denk ik. Omdat je dan omdat schrijven...
Het is een ander... Het schrijven met de vulpen is net een ander soort concentratie dan ja. Tikken.
Ja, en dan vind je in jezelf dus de concentratie... en dan om je onderbewuste aan te spreken... en om die situatie te begrijpen.
Ja.
En dieper te begrijpen dan je in eerste instantie zou doen.
Ja, ja. Dat is eigenlijk ook een soort gelukstoestand, want je... Dus als je het over de handeling van het schrijven hebt... of over de daad, want dat is het. Je bent echt iets aan het doen. Het is channelen, maar niet naar boven. Ja,
van binnen.
Maar naar beneden. Ja. Dus ja. Je, dat is ook een van de dingen die ik enorm geleerd heb... In de loop van mijn leven. Dat ik heel makkelijk in die toestand zak. Of zo.
Ja.
Dus ik ben... 10 minuten aan het rommelen aan mijn werktafel, aantekeningen maken enzovoort. En dan raak ik gewoon ingetuned op waar ik moet zijn om te kunnen schrijven. En dan ben ik bezig met visualiseren. Dat is heel belangrijk. Dus op het moment dat ik dus die eerste scène, die cruciale scène schrijf, zie ik dat die auto, die Renault 4, die ik tot in alle details nog steeds ken, dat zie ik wel helemaal voor me.
Ja.
Tot en met, je had zo'n hard plastic dashboard had je met 2 van die kleine klepjes erin, waar dan de lucht door naar binnen kwam. Hè? Zo hele simpele,
je voelt dat weer helemaal.
Primitieve auto.
En je voelt dus die geilheid, laat ik dat woord gebruiken, niet letterlijk gaat, maar die wellust die je hebt om je moeder dat die verhalen te ontlokken. En je voelt weer dat daar een soort...
Maar ik was ook echt... Ik wilde haar ook echt helpen. Het is een hele mix van
gevoelens. Ja, maar juist als je iemand heel graag wil helpen... kan het toch ook heel bevredigend zijn als je als het lukt... of als je denkt dat het lukt. Maar dat je in elk geval
Het was gewoon een hele Freudiaanse situatie. Ja. Dat ik nam de plaats van mijn vader in. Zo simpel is het.
Ja.
En ik verdrong mijn vader eigenlijk in haar aandacht. Het is echt een oedipale
situatie. Ja.
En al schrijvend diep ik het dan uit, komen steeds meer details komen naar voren. Een heel belangrijk moment is dan, dat is ook echt schrijven, staat er ook een zin in van, dus ik vlieg bijna uit de bocht, ik knal bijna tegen die boom, mijn moeder begint te schreeuwen van angst. En dan schrijf je een zin, ze injecteerde mij met haar paniek. Nou, dat is natuurlijk niet bedacht, het woord injecteren, dat is de vondst. Ja, omdat je ook voor de lezer maak je daarmee duidelijk hoe dat binnenkomt. Ja. Dat is een injectie.
Ja.
Dat is iets, daar heb je geen enkele weerstand tegen. Nee. Kun je niet voor afsluiten. Nee. Het wordt gewoon in je gespoten.
Ja.
Dus door dat woord injecteren voelt een lezer ook meteen dat hoe die paniek bezit van je neemt. Als het ware. Dat is voor mij schrijven. En ook het interessante.
Exact het goede woord.
Wat vanzelf komt.
Wat vanzelf komt.
Maar door een eindeloze training. Maar dient zich dat dan aan. Waardoor je precies het goede beeld krijgt.
Ja.
En dat is... Daar doe je het voor. Maar als schrijvend exploreer ik zo'n hele situatie. En dat blijft het wonderbaarlijke. Dat op de een of andere manier... Dat je brein dat doet.
Ja.
Dus dat je zo'n op zich natuurlijk toch vage herinnering... van... Ja, ik heb eens een keer met mijn moeder daar gereden op een middag. Er gebeurde dit. Dat was toch wel eng. Ook vooral dat remmen. En die krijsende motor. In feite is het allemaal vaag. Maar door dat schrijven ga je dat enorm verhelderen. En daar moet voor mij iets heel belangrijks gebeuren. Want anders zou ik dat natuurlijk niet mijn hele leven doen. Om die herinneringen... om die zo scherp te krijgen en om na 50 jaar nog te gaan begrijpen van wat daar nu gebeurd is.
Het is gekke werk eigenlijk, hè?
Ja, het is abnormaal. Je kunt een heel ander soort leven leiden. Maar ja, ik vind...
Nou, het is abnormaal en het is tegelijkertijd volstrekt menselijk. Ik bedoel, het is iedereen heeft een obsessie met zijn eigen jeugd, denk ik.
Als je een beetje interessant leven leidt of een beetje interessant hoofd hebt of zo, dan blijf je daarmee bezig.
Maar ik denk dat ook de meest eenvoudige geesten nog altijd in vervoering kunnen raken als ze in de straat lopen waar ze in zijn opgegroeid. En als ze het huis zien waar ze de eerste jaren van hun leven hebben gewoond en waar ze herinneringen, als ze een geur ruiken die ze nog kennen van toen ze 7 waren.
Ja, dat komt van buitenaf, hè?
Ja, zeker. Ik denk dat voor iedereen een iets heel dieps raakt.
Ja.
En dat bijna niemand koud zal laten. Ja, misschien een enkele psychopaat daar gelaten.
En in zekere zin is er dan, want ik zeg nu na 50 jaar, dat je dan nog interessant vindt om zoiets te ontdekken. In zekere zin gaat het natuurlijk over dingen die in een tijdloze ruimte zitten. Daar is helemaal geen tijd.
Nee.
Dus je kunt eigenlijk ook niet zeggen, want ik ontdek dit na 50 jaar. Het is een heel fluïde en levend reservoir wat in elk mens zit.
Ja.
En, wat op elk moment door een geur of door iets wat je ziet, kan dat weer aangeboord worden en gaat dat weer leven.
Hey, en ook je zegt, in je 30er jaren had je een depressie waardoor je niet kon werken. Was het een depressie waardoor je niet kon werken of kon je niet werken waardoor je een depressie kreeg? Was het writer's block er eerst of was de depressie er eerst?
Nee, want de writer's block, die term heb ik altijd afgewezen, omdat daar iets aan vooraf gaat. Dus het is niet, ik kan niet schrijven. Hè. Er is een psychische toestand ontstaan, hè, waardoor je gewoon tenslotte in zo'n slechte toestand raakt dat je niet meer kan werken.
Want je bent eerst nog, heb je nog een tijd doorgewerkt, ook in die depressie?
Nee, ik ben echt... Het beeld wat ik altijd gebruik is dat ik had 2 grote romans geschreven. Ik had dat vak echt in mijn vingers gekregen. Dus ik voelde me gewoon een violist die echt alle grote concerten gespeeld heeft. En die plotseling geen geluid meer uit zijn instrument krijgt. Echt niet. Dus het schrijven van een briefkaart levert al zoveel stress op. Dus dat ik gewoon 10 woorden op een briefkaart moest schrijven. Dat deed ik liever niet. Dus dat was een... Maar ik zie dat gewoon als een uitkomst. Van mijn opvoeding, van hoe ik hier in de stad kwam. En een tijd lang heb ik kunnen leven met die psychische erfenis van mijn ouders en misschien zelfs grootouders. Hè. Ik denk dat het van heel ver weg komt vaak. Heb ik daarmee kunnen leven omdat ik me gewoon heel sterk heb gericht op een intellectuele en op een literaire ontwikkeling. Dus mijn leven was heel smal, sporten. Dus veel fysieke dingen doen, intellectueel, kunstgeschiedenis, schrijven. Dus ik had het gewoon, en daar ging ik gewoon ontzettend hard in. Ik heb vanaf mijn 18e, vanaf de dag dat ik in de stad kwam, ben ik gewoon gaan werken. Maar toen ik 33 was, top of the bill als jonge schrijver met Cirkel in het Gras, toen knapte er gewoon iets. Dus toen was het gewoon afgelopen. En ben ik denk ik een jaar of 10 bezig geweest om uit te zoeken van wat gebeurt er nou eigenlijk? Waar komt dit vandaan? Hoe zit deze problematiek in elkaar? Het heeft me heel veel tijd gekost. Maar het is ook wel weer de basis geweest van, zeg, Hogwarts als kind had ik nooit kunnen schrijven zonder wat ik in die jaren heb meegemaakt.
Ja, dus je ziet die depressie in die jaren ook weer als een soort voorstudie voor Hogwarts als kind.
Ja, alles is natuurlijk, alles wordt...
Alles is een voorstudie voor je volgende boek. Dus uiteindelijk leef je alles, om te schrijven.
Alles is materiaal, maar het is vooral het meest waardevolle van die hele moeilijke tijd, vind ik, dat ik echt gewoon helemaal down and out ben geweest. En dat ik dus echt op de bodem heb gezeten. Dus dat ook heel goed begrijp.
Hey, je ziet het dus als een uitkomst van je verhuizing van de provincie naar de stad en... Het losmaken van je ouders. Zie je het niet ook als gewoon als een chemische ontbranding in je hoofd die je moeder misschien ook heeft gehad? Denk je dat het echt te verklaren is uit je levensverhaal?
Ja, zo zie ik het. Ik weet dat is natuurlijk enorm verschoven.
De kijk daarop.
Het is helemaal gemedicaliseerd.
Ja.
Maar wat ik wel interessant vind, ik heb... dat is natuurlijk de jonge generatie. Maar ik heb dus nu een boek gelezen van Daan Heerma van Vos over angst.
Uh-huh.
Daan is van de jonge generatie. Hij benadert het proces, hij benadert zijn angst. In eerste instantie ook als een volledig medisch gegeven.
Ja.
Dus daar moeten pillen op.
Ja.
Maar je ziet dat hij al schrijvend begint hij zijn ouders, zijn familie, geschiedenis, begint hij allemaal te exploreren. En gaandeweg komt hij dus tot de conclusie dat het veel meer is dan er een pil in stoppen, een antidepressiva slikken met alle bijwerkingen en dan denken dat het voorbij is. Daar gelooft hij niet meer in. En zo zit het voor mij ook. En ik vond het ook veel interessanter om het echt door te maken en uit te zoeken van wat is dit precies? Ik zat ook nog net voor de opkomst van antidepressiva, dus was in de jaren 80. Dus toen had je, wat is het eerste middel?
Prozac.
Prozac.
Een beetje, wat dat heel begon, populair was.
Ja, dat begon toen net op te komen. Maar ik heb er eigenlijk nooit aan gedacht om dit te gaan doen. Het is me ook nooit aangereikt. Maar ik heb veel brieven geschreven. Ik had een jarenlange vriend in Stockholm gehad. En ik heb aan hem in het Engels hele lange brieven geschreven. En ik probeer te analyseren wat is dit precies. En het gaat veel te ver om daar nu over te hebben. Maar daar ben ik ook wel voor een deel achter gekomen. Het is eigenlijk, laat maar zeggen, heel kort samengevat, is een depressie was voor mij in elk geval een soort stolling van de ziel. Dus een soort dood van de ziel is het. En het andere aspect voor mij was dat je je vitaliteit, je levenskracht, dus die je naar buiten brengt, die slaat naar binnen en die richt zich tegen jouzelf. Dus het is heel destructief. Je maakt jezelf eigenlijk het leven onmogelijk.
En waarom doe je dat?
Ja, dat is...
Dat is de grote vraag.
Nou...
Het is zoals kanker eigenlijk.
Ik denk dat het voornamelijk zijn wortels heeft in angst, in levensangst. Maar daar ben je in het begin helemaal niet van bewust. Dat duurt heel lang voordat je dat echt in je bewustzijn kan krijgen. Voordat je echt kan zien van hoe gedraag ik me nou eigenlijk als ik met anderen omga. En dan de volgende stap van wat zou ik kunnen doen om dat te veranderen. En dus voor mijzelf, ik spreek absoluut echt alleen voor mezelf hoor. Dus ik heb ook geen oordeel over mensen die antidepressiva gebruiken. Want als je daardoor kunt leven, ja.
Omarm het, in godsnaam.
Omarm het. Maar ja, dit is mijn weg geweest. Ik vond het gewoon puur intuïtief heb ik het zo gedaan. Ik ben 3 jaar in therapie geweest en ik heb gewoon door nadenken, door ervaren, ben ik gaan uitzoeken van wat is dit nou precies? Dus zoals Daan Heerma van Vos in zijn boek over angst, echt ook al schrijvend is en hij heeft ontzettend veel gelezen, is gaan uitzoeken van wat is dit nou precies? En bijvoorbeeld ook bij mensen in de generatie van zijn grootouders uitkomt. Dus mensen in Indië, een heel interessante muzikoloog. Een man die gewoon precies dezelfde verschijnselen had als hij. Dat is ook, het is ook fascinerend. Je kan het allemaal afsluiten. Zeggen van ik wil er niks mee te maken hebben en ik ga het gewoon medisch oplossen. Maar dit is een veel interessantere weg. Voor mij.
Ja, en die voor jou ook tot verlossing heeft geleid. Is die eigenlijk overgegaan, die depressie, of heb je jezelf eruit gewerkt?
Nou, ik zou in eerste instantie zeggen eruit werken. Dus ik heb daar heel hard voor gewerkt om daar uit te komen. Ik heb heel hard gewerkt om vertrouwen op te bouwen, zelfvertrouwen op te bouwen. Dat gaat allemaal heel langzaam. Maar ja, ik ben nu 70 en ik kijk terug. Dan denk ik van ja, ik had het ook niet willen missen. Het is gewoon een fascinerende afdaling in een ravijn geweest, in allerlei grotten. En waar ik allemaal niet geweest ben. Ook zeg relaties die ik aangegaan ben, alles wat ik daardoor heb meegemaakt. Het is gewoon heel moeilijk geweest. Maar ik had het.
En jij neemt je onderbewuste dus heel serieus.
Ja.
Ja.
Dat, bedoel, als je schrijft, dan kun je daar absoluut
Je zou de depressie ook als een soort destructieve orkaan im Geist kunnen beschouwen. Maar dan niet eentje die je iets oplevert, maar die je ineens naar beneden zuigt.
Ja, het is een kracht die zich tegen jou richt.
Ja. Zoals de kracht die je dit boek oplevert. Alhoewel het ook niet per se leuk is om je daaraan over te geven. En je verzet je daar dus ook een beetje tegen. Maar die levert je een boek op. Precies.
Ja,
maar die is uiteindelijk constructief.
Ja, maar een verzet tegen een boek, zoals ik dat zeg, in het begin kan voelen, is ook bij een roman. Omdat ik weet dat ik er gewoon 3, 4, 5 jaar van mijn leven aan ga geven.
Het is ook een beetje zoals het verzet om 's ochtends op te staan.
Ja, maar
je
dan,
weet dat het moet en je weet dat die dag je heus wel leuke dingen gaat brengen.
Ja.
Maar dan denk je van, nou, oké, daar gaan we weer.
Ja, maar hier gaat het dan om jaren.
Tuurlijk.
Hè? En het is ook, een boekschrijver geeft ook heel veel spanning. Hè? Het gaat op mijn leven drukken. Het gaat op het leven van Sjane gaat het drukken. Ik weet ook dat hij, laten we zeggen, het voltooien van een boek, de publicatie, dat is allemaal stressvol. En ik heb wel geleerd om daarmee om te gaan. Maar je moet het wel steeds weer opbrengen. Dus dat, ik denk dat daar ook een deel van het verzet ook daarin zit. Dat je weet van, nou, ik ga weer echt iets aan. Dus dat gaat me veel energie kosten. Maar belangrijker is denk ik verzet tegen wat er allemaal boven water kan komen. Maar uiteindelijk kan ik er niet onderuit.
Vond je het erg dat je niet kon schrijven tijdens je depressie?
Ja, dat is natuurlijk hetzelfde als ik gebruik het beeld van de violist.
Van de muzikus die niet kan musiceren.
De muzikus die gewoon... Ja. Jij hebt ooit een prachtig interview met Lidie Blijdorp gemaakt, hè, met cellisten. Ja. Nou, ik heb haar inmiddels heel wat keren horen spelen. Moet je voorstellen dat zo iemand plotseling niks meer met die cello kan. Dat ze zich zo ongelukkig voelt dat ze niet meer kan spelen. Dat is voor mij precies hetzelfde geweest.
Ja.
Ik ben wel heel andere kanten opgegaan. Dus ik heb mezelf in erotische, seksuele zin heb ik mezelf echt hele grote vrijheid gegeven. En ik dacht van, nou, dan ga ik dat pad eens een keer helemaal...
Dat kon je wel in je depressie.
Ja, dat ben ik wel gaan doen. Ook dat levert ook weer gigantische problemen op. Maar ik ben wel... Ja, allerlei andere gebieden ingegaan. Ik ben niet stil blijven zitten. Ik heb heel veel gereisd. Maar het blijft natuurlijk toch... En het was ook gewoon voor mijn literaire loopbaan... is het gewoon natuurlijk heel slecht geweest.
Ik heb Gerbrand Bakker wel eens geïnterviewd over zijn depressie.
Ja.
En bij hem was een depressie die gewoon niet meer kon voelen. En dat hoor je wel vaker. Dat is een ander soort depressie dan die jij had.
Ja.
Ja. Ze zijn natuurlijk ook in alle soorten en maten depressies.
Ja.
Ja.
Ja, het is ook een depressie is natuurlijk ook een totaal een versleten woord. En
ja.
Inderdaad een containerbegrip van wat bedoel je nog als je dat woord...
Ja, van mensen die op allerlei manieren tegen het met het leven worstelen, op wat voor manier dan ook. Ja.
Ik zou ook kunnen zeggen dat ik in die tijd dat ik gewoon heel veel tegenslag had. Hè? Want het huis waar we nu zitten, ik had het net gekocht en we kregen hier een enorme verzakking.
Ja.
Dat is het allerergste wat je kan overkomen met een grachtenpand in Amsterdam, een verzakking. Daar ben ik 2 jaar mee bezig geweest met rechtszaken en aannemers en constructeurs. Dat was dan maar één van de tegenslagen. Er gebeurde gewoon ook ontzettend veel.
Ja, misschien dat die verzakking je zo in beslag nam dat je niet meer de concentratie had om te schrijven. En dat ik blijf maar afvragen van, werd je depressief omdat je niet kon schrijven? Of kon je niet meer schrijven omdat je depressief werd? Het kan ook zo zijn dat er inderdaad omstandigheden waren waardoor je niet meer die concentratie had, die muziek kon vinden, dat ritme kon vinden om te schrijven. En dat zodra jij niet meer kan schrijven, dat het een soort de ene ramp de andere oproept. En dat je gewoon ook een soort emotioneel verstopt raakt of soort dat het kaarthuis een beetje in elkaar stort in je hoofd.
Ja.
kan ik me zoiets bij voorstellen. Nou, en zoiets als zo'n soort rechtszaak, je huis, wat toch altijd iets belangrijks is.
Zeker.
Gewoon de plek waar je je veilig moet voelen. Als dat zo onder druk staat, kan dat natuurlijk heel enerverend zijn.
Ja.
Ja.
En daarvoor zat nog gewoon dat ik het feit dat ik...
Dat je, wat je allemaal nog moest verwerken.
Ik was gewoon overspannen. Ja. Hè? Ik had voor Cirkel in het Gras had ik 5 jaar extreem hard moeten werken onder heel grote druk. Hè? Want de tweede roman, die net zo goed moest zijn als de eerste. Dus ik denk dat het daar begonnen is. Dat ik gewoon een burn-out had of een overspanning of wat dan ook. En dat daar gewoon allemaal dingen bij zijn gekomen.
Wat een leven, hè, Oek. Al die boeken. Al die boeken die je maar moet schrijven. Ja, leef je om te schrijven of schrijf je om te leven? Dat is natuurlijk ook een soort, soort cirkel waar je nooit uitkomt.
Ja, schrijven is mijn weg. Daar, daar heb ik nooit aan getwijfeld.
Nee.
Ook niet in die 10 jaar dat ik eigenlijk bijna niks schreef. Heb nooit
toen wist je, het moet weer, je moet die weg weer op.
Ik heb het nooit losgelaten. Nee. Dat vind ik achteraf wel eens verbazend. Dat ik dus jarenlang niet heb kunnen schrijven. En toch eigenlijk nooit het idee heb gehad van ik ben geen schrijver meer. Of ik stop ermee. Of dat is nooit in me opgekomen.
Nee.
En nu werk ik geweldig.
Hoe is het als zo'n boek uit is, Oek? Zoals nu Man zonder rijbewijs.
Het is... Ik ben gewoon heel blij dat ik het gemaakt heb. Dat is eigenlijk dat was mijn belangrijkste gevoel toen het uitkwam. Dus dat het me gelukt is. Dat ik eigenlijk in een nieuw genre, hè, memoir, want het is echt iets anders dan een roman schrijven. Ja, dat ik die techniek in mijn vingers heb gekregen. Dat ik echt op de gevorderde leeftijd nog een nieuwe weg op ben gegaan. Dat ik belangrijke ontdekkingen heb gedaan door te schrijven. Ontdekkingen die voor mijzelf essentieel zijn. En dan heb je daarnaast de reacties van de buitenwereld. Ik krijg nu ontzettend veel verhalen van mensen over hun rijbewijs en over rijlessen. Dus je hebt...
Het is
bizar. Ja. Ik had nooit gedacht dat voor veel mensen zo belangrijk is. Want bijna iedereen die dit leest, begint daar zelf over.
Ja.
Over zijn instructeur, over zijn rijexamen. Het zit in de hersenen gebrand met mensen, lijkt het wel. Niemand praat ooit over zijn zwemdiploma's, maar...
Rijden is iets heel belangrijks. En ook mensen zonder rijbewijs, dat zijn echt... Of mensen die niet rijden, laat ik het zo zeggen. Want je hebt ook mensen met een rijbewijs die nooit een auto in zullen stappen.
Ja.
Dat is een andere menssoort dan mensen die gewoon rijden.
Ja.
Ja.
Nou ja, je kunt man zonder rijbewijs kun je ook als een soort eretitel of iets. Er zit ook iets provocerends in.
Nou ja, dat is natuurlijk een beetje hetzelfde als wat je zei van ben je toeschouwer of deelnemer aan de maatschappij.
Ja.
Ik bedoel, je kan nu tevreden en trots zeggen dat je deelnemer bent geworden. Aan de andere kant heeft de rol van toeschouwer heeft natuurlijk ook iets stoers of iets aantrekkelijks.
Ja.
Ja.
Een van mijn vriendinnen die zei over de titel Man zonder rijbewijs. Zei het eerste wat ik er eigenlijk in zag was het thema van de eeuwige vreemdeling.
Ja.
En zo formuleerden ze dat. En daar was ik heel blij mee. En ik dacht, dat aspect heeft het zeker, het zeker ook.
Ja.
Of ze in Zeeland hadden ze het vroeger over een aparteling.
Ja.
Iemand was een aparteling.
Ja.
En,
dat ben je een beetje zonder rijbewijs.
Ja, maar dat ben ik pas op een hele late leeftijd gaan beseffen.
Maar dat is dus zo goed van dat schrijven van dat boek. Dat je dat dat ineens begrijpt. Dat je ineens begrijpt hoe dat zit.
Ik werd daar nooit mee geconfronteerd. Nee. Hè, omdat ik een vrouw heb die gewoon goed en graag rijdt. En onderschrijvers zijn natuurlijk heel veel mensen die niet rijden. Hè, onder dichters nog veel meer. Dus het is eigenlijk gewoon nooit een issue geweest.
Nee.
Heb jij plezier in het bezit van een auto?
Heel erg veel, ja.
Maar ik bedoel, ook wil je een bepaald soort auto hebben?
Nee. Ja, inmiddels wil ik gewoon altijd een Toyota. Maar ik wil een saaie auto die het altijd doet.
Maar dan wil je wel een four-wheel drive of een...
Nee.
Niet?
Nee.
Nee, een gewone auto?
Ik wil een betrouwbare auto.
Ja, een gewone auto.
Een redelijk gewone auto.
Ja, maar je kijkt niet naar het ontwerp en...
Nee, maar mijn ervaring is dat ik dus... Want ik koop nu dus altijd Toyota's. Ik ben nu met mijn derde bezig.
Oh.
En dat ik dan in het begin super lelijk vind. En dan gaandeweg ga ik steeds meer van die auto houden. Omdat hij me dan zo altijd zo betrouwbaar van A naar B brengt. En mijn hele gezin heel betrouwbaar rondrijdt. En nooit opgeeft. En er nooit wat mee is. En nooit idioot dure reparaties hoeft te doen. Dan gaandeweg ga ik gewoon van zo'n auto houden.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Het is ook een soort jas natuurlijk voor je.
Ja.
Waar je weer instapt.
Ja, en die altijd gewoon goed zijn werk doet. En dan daar geniet ik dan heel erg van.
Ja.
Ja. Een auto is iets fantastisch. Ja. Ik ben helemaal gek op een auto. Ik moet gek op auto rijden.
Ja. En kun je hem dan ook moeilijk wegdoen?
Nee.
Nee. Dus je kunt hem wel weer loslaten en inruilen voor
een andere.
En koop je dan tweedehands?
Ja.
Ja. Ja. Nou, dat zou ik ook doen.
Ja.
50.000 euro voor een auto uitgeven.
Nee, dat vind ik waanzin.
Bizar.
Bovendien ben ik ook een hele warrige automobilist die altijd langs stoepjes en langs paaltjes. Ik bedoel, ik rij echt veilig, maar met inparkeren maak ik altijd krassen en in parkeergarages. Dus ik zou het ook verschrikkelijk vinden om in een soort hele dure auto te rijden, waar ik dan elke keer als dat gebeurde een hartverzakking zou krijgen.
Ja. Nou, maar krassen op een auto is juist leuk.
Dat, ja, precies. Maar dan wil ik ook wel een auto hebben waarbij ik dat gewoon tolereer, zou ik zeggen, van mezelf.
Ja, je moet dan niet een...
Maar ik weet dus nog heel goed dat ik voor het eerst mijn rijbewijs had. En dat ik voor het eerst alleen in de auto zat op de Nassaukade. En dat machtige gevoel dat je denkt, ik kan nu bijna letterlijk overal naartoe rijden. Ik heb nu echt de wereld aan mijn voeten.
Mm-hmm.
Dat is onvergelijkbaar.
Mm-hmm.
Dat is iets heerlijks, vind ik.
Mm-hmm.
Ja. En ik vind de auto de beste plek om muziek te luisteren.
Oh, dat is...
Dus ik vind autorijden en naar muziek luisteren.
Ja.
En ik houd van heel erg van muziek luisteren. Dus dat vind ik eigenlijk iets weergaloos.
Mm-hmm. Ja. Nee, dat kan ik me ook heel goed voorstellen.
Ja.
Door een mooi landschap rijden en...
En lekker muziek luisteren.
Ja.
Beter wordt het toch niet ook.
Ja. Ja.
Nou, ik dank je heel erg hartelijk voor dit boek. Ik verheug me nu weer op het volgen. Ben je eigenlijk ooit niet bezig met een boek? Zit je nu in een boekloze periode? Of is er dan toch, knaagt er dan toch alweer wat ergens?
Ik ben wel alweer aan het broeden.
Ja.
En ik ben me er ook van bewust dat alles wat ik nu lees en wat ik aantrek, dat invloed gaat hebben. Je leert het proces gewoon steeds beter kennen.
Ja, dus precies.
Je weet gewoon...
Dus je krijgt ineens een nieuwsgierigheid naar bepaalde boeken of bepaalde verhalen of wat dan ook. En dat is omdat je onderbewust eigenlijk al je aan het prepareren is op het volgende
dat
onderwerp dat zich gaat aandienen.
Ja, ja, ja. Gisteren heb ik het verhaal over de nootmuskaat gelezen van Amitav Ghosh. Een heel groot essay in de Groene Amsterdammer. Waarin hij op een fantastische manier formuleert. Die hele klimaatproblematiek heeft hij geanalyseerd. In een historisch perspectief gezet. Het witte ras, de aarde exploiteren. De aarde alleen maar als grondstof kunnen zien. Nou, dat heb ik twee keer gelezen. En dan weet ik zeker dat dat op de een of andere manier meekomt in wat ik...
In je nieuwe orkaan.
Ja, misschien. Maar ik ben me er wel van bewust dat ik... Ik ben veel met de hongerwinter bezig. Dus dat heeft mijn moeder meegemaakt hier in Amsterdam. Maar ik aarzel over een historische roman. Iets dat zo ver terug ligt. Weer de Tweede Wereldoorlog. Maar...
Ja, maar als het moet, dan moet het ook.
Ja, uiteindelijk heb ik er niks over te zeggen.
Nee, je moet jezelf gewoon nederig opstellen tegenover je eigen onderbewuste.
Ja, je moet je onderwerpen.
Je moet je onderwerpen aan je onderwerpen.
Je moet het amorfati ook. Ik omhels mijn lot en ik omhels uiteindelijk ook wat zich aan me opdringt om geschreven te willen worden.
Ja,
ja.
Het is niet anders.
Ja.
Dankjewel ook.
Alsjeblieft.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Oek de Jong. Mijn naam is Gijs Groenteman. Redactie van deze podcast was in handen van Fanny van der Rijt en Tamar Bot. Daan Hofstee zorgde dat deze podcast goed tot u kwam. Corien van Duin deed de eindredactie. U kunt een mailtje naar ons sturen, podcasts@volkskrant.nl. Volg ons via alle mogelijke podcastkanalen. En geef ons alsjeblieft, volg ons op Instagram, @metgroenteman. En geef ons alsjeblieft, als het kan, lekker veel sterretjes.
En hebben we nog...
nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.